Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 100ste psalm, het 3e en het 4e vers. Gaat tot zijn poorten in met lof en want goede tieren is de Heer. Lezen samen het woord Gods, zoals we dat vinden in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, en daarvan het 13e hoofdstuk, 1 Korinthe 13. Na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen. 86, het 6e vers. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschikt. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen van een kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede. Maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Samen bidden. Heren, we zijn samengekomen rondom uw woord. Anders had het ook geen zin om hier te komen. Als we naar uw huis gaan, heren, dan is de waarde gelegen in het woord dat hier is. En dat hier ook verkondigd mag worden. Ook op deze dag. Het woord dat ook aan een bruidspaar mag worden meegegeven in de prediking. En dat als het tot hen klinkt ook tot anderen komt. Het woord des levens. Het woord dat eeuwig zeker is. Het woord waarvan Petrus zei dat het de woorden van het eeuwige leven zijn. En omdat de woorden van u voor hem van zo'n grote betekenis en waarde waren geworden, kon en wilde hij bij dat woord en bij u, Heere, niet meer weg. Laten wij voor onszelf ook mogen weten en kennen het geheim. Het geheim van uw genade. Waardoor wij aan dat woord van u gebonden worden. En waardoor wij de profeet toch ook gaan begrijpen. En het met hem mee mogen zeggen. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Ten slotte is uw woord toch bedoeld om geestelijk voedsel te zijn. Teerkost op de weg. Heren, mag het vanmiddag zo ook ervaren worden. Geef dat aan het bruidspaar. U hebt ze samengebracht, zojuist in het gemeentehuis aan elkaar verbonden. Ze hebben daar in naam van de wet horen zeggen dat zij van nu af man en vrouw zijn. En zo zijn hun handen ineengelegd door degene die door u daartoe gemachtigd zijn, door onze overheid. En als dat huwelijk dan vandaag werkelijkheid werd, heren, en als de huwelijksweg voor hen vandaag begint, dan willen wij samen met hen, zij met ons over deze weg, uw zegen ook bidden. Als we dan uw woord zo straks zullen hebben beluisterd, heren, dan zullen we samen ook voor uw heilig aangezicht treden met de bede dat u met hen wilt gaan. Geef ons bij het luisteren naar uw woord, uw heilige geest, maar geef ons ook in het naderen tot u de hulp van de geest der gebeden, opdat wij waarlijk zullen bidden. Dat is nog wat meer dan dat wij wat woorden spreken, heren, want daar hebben we, als het erop aankomt, alleen nog maar een mond en ons verstand bij nodig. Maar om te bidden hebben we ook een hart nodig. Een hart dat echt naar u uitgaat. En dat echt op u ziet. En dat echt naar uw genade verlangt. Geef ons zo'n hart. En maak het dan in alle dingen wel, Heere. Wij bidden u dan om een onverdiende zegen. Dat willen we er ook bij uitspreken. Want, heren, wij hebben het niet verdiend dat u naar ons zou omzien. We hadden het ook niet verdiend dat u ons uw woord zou geven. En we hadden geen enkele zegen verdiend. We hadden het ook niet verdiend dat u aan mensenkinderen nog hier op aarde voorrechten en weldaden geeft. Dingen waar ze blij mee kunnen zijn. Als wij bedenken wie wij zijn en wat we gedaan hebben in onze zonde, in onze afkerigheid van u, in onze ongehoorzaamheid, heren, dan moeten wij het ook voor u belijden dat we alles verbeurd hebben. En toch bent u nog zo goed, zo rijk in goedertierenheid. En u geeft ons nog zoveel. Mogen wij nu dan ook, bij alles wat we al ontvangen hebben, die onverdiende zegen van u bidden, dat gij zelf in ons midden zoudt willen zijn. Heren, dat is het uiteindelijk waardoor deze kerkdienst een goede, een gezegende zal worden. Als u erbij bent, dat maakt ook het huwelijk tot een gezegend huwelijk. Als u er zelf bij bent. Dat was in Cana in Galilea ook het geheim van die gezegende bruiloft dat de Heere Jezus genoot was. Heren, laten wij zo ook ervaren mogen dat u in ons midden bent. En als ongetwijfeld ook op een dag als deze diverse gedachten door ons heen gaan, dagen, dingen en gedachten waarover we ons verheugen en verblijden mogen, maar ongetwijfeld ook dingen waar we de verdriet en moeite over hebben, dan bidden wij van u dat het ons mag vergaan zoals het de dichter verging. Als mijn gedachten in mij vermenigvuldigden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Heren, wij bidden als er bijzondere noden zijn. Opa en oma van Schaik zijn hier gelukkig aanwezig, maar ze hebben in de week waarin wij nog maar halverwege zijn ook een verlies moeten lijden. Een zuster van onze broeder van Schaik is immers door de dood weggenomen. En als ze deze dag gehad hebben, dan komt straks ook de dag waarop ze ter begrafenis moeten gaan. Heren, dat zijn dingen die verdriet doen en die ons tegelijkertijd ook bepalen bij de kortstondigheid van het leven en bij de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid van vele dingen. Opa den Butter kon niet aanwezig zijn vanwege ziekte. Heren, wees hem ook nabij en goed. En dan denken we vanzelf ook terug aan Merlins moeder die deze dag niet meemaakt. Omdat al jaren geleden u haar wegnam. En dat blijft vandaag toch ook in onze gedachten achter. Heren, geef inderdaad wat we zojuist met de dichter baden. Dat uw vertroostingen onze ziel mogen verkwikken. En dat uw goede tierenheid, die beter is dan dit leven, alle zegeningen van deze dag dan eigenlijk mag overstijgen, opdat we het weten mogen dat gij genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid zijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 25e psalm, het tweede en het zesde vers. Heere, hij maakt mij uw wegen en wie heeft lust den Heer te vrezen. Thank you. Het woord van God komt vanmiddag tot ons uit twee plaatsen uit de Heilige Schrift. Beide uit een van de brieven van de apostel Paulus. Eerst de eerste tekst uit Romeinen, 12e hoofdstuk, een paar woorden uit het 11e vers. De laatste woorden van dat vers, Romeinen 12, vers 11. Dient den Heere. En dan uit de brief van dezelfde apostel, maar nu aan de Galaten, het 5e hoofdstuk. Ook weer een paar woorden alleen maar uit vers 13, laatste woorden van dat vers ook. Maar dient elkander door de liefde. Twee teksten waar het over het dienen gaat. Nu heeft het Grieks minstens vier woorden voor dienen. Teksten uit Romeinen 12 en Galaten 5 gebruiken hetzelfde woord. Dus als het gaat over dienen van God en dienen van elkaar, dan gebruikt Paulus hetzelfde woord. En het woord, zoals hij dat in Romeinen 12 en in Galaten 5 gebruikt, is eigenlijk een woord dat in niet gewijd, niet godsdienstig spraakgebruik betekent het dienen van een slaaf. Zo staat het in Romeinen 12, dient als een slaaf de Heere. En zo staat het in Galaten 5, dient als een slaaf elkaar door de liefde. Alleen in het godsdienstig spraakgebruik is de betekenis van dat woord wel een beetje verschoven. Oorspronkelijk was het, zoals ik zei, dus het dienen van een slaaf, het verrichten van slavendienst. Maar in Gods koninkrijk is het karakter van het gedwongene eraf gegaan. Bij een slaaf is er natuurlijk geen keus. Als een slaaf dienen moet, dan dient hij zonder dat hij iets te zeggen heeft. Zonder dat hij zijn voorkeur uit mag spreken. Hij heeft het maar te doen. Daar is die slaaf voor. Nou, dat gedwongen karakter, dat is er in de dienst van de Heere uit. Wat overgebleven is uit die slavendienst, dat is dat het een volkomen dienst behoort te wezen. Dat het een dienst is waarbij je niet je keuze maakt van dit zal ik wel en dat zal ik niet. Nee, maar dat het een dienen is in volledige overgave. Dat was er bij een slaaf natuurlijk ook. Hij had het maar te doen, dat was het gedwongen karakter. Maar hij had het ook helemaal te doen. En dat was het complete, het volledige karakter. Nu, dat eerste is er bij Paulus uitgevallen, want zo wil God niet eens gediend worden. Gedwongen, afgeperst. Maar dat laatste, dat is er ingebleven. In de dienst van God en in de dienst aan elkaar zal het wel om een vrijwillig, enerzijds vrijwillig dienen gaan, maar aan de andere kant toch ook wel om een geheel dienen. Zonder aarzelingen en zonder uitzonderingen. De combinatie van die twee teksten maakt duidelijk dat dit op twee terreinen gevraagd wordt. Naar God toe en naar de medemens, naar de naaste toe. Dat ligt ook voor de hand, want God heeft een wet gegeven die uit twee tafels bestaat. En de eerste tafel zegt, ge zult God dienen boven alles, met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht, met heel uw vermogen. En de tweede tafel zegt, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus vanwege het feit dat God die twee tafelen in die ene wet gegeven heeft, waarbij hij zowel de verhouding tot zich als God en tot de naaste als medemens regelt, zal het in het dienen in Gods koninkrijk ook naar die twee kanten gaan. Beter gezegd, zo, horizontaal, verticaal en zo. horizontaal. En dat het daarbij om één sleutelwoord gaat, dat geeft de apostel ook aan. Met name in die tekst in Galaten 5, als hij eraan toevoegt, dient elkander door de liefde. Dat zegt hij er in Romeinen 12 niet bij, maar dat is er natuurlijk helemaal in opgesloten. Dacht u dat God van ons een andere dienst vraagt dan een liefdedienst? Nee, al zegt Paulus het er in Romeinen 12 ten opzichte van dat dienen van de Heere niet uitdrukkelijk bij, het is er wel bij inbegrepen. Dat is ook het geheim van de dienst. Het is een liefdedienst. Naar God toe en naar de mens toe. Laten we eens proberen te verstaan wat dat inhoudt. Dat allereerst dienen van de Heere. Dient de Heere. Dat is natuurlijk een opwekking in onze tekst die niet op zichzelf staat. Dat lees je de hele Bijbel door. Dat lees je in de psalmen. Dat lees je in de 100ste psalm bijvoorbeeld. Dient de Heere met blijdschap. Dat lees je als een opdracht die de Heere aan het volk Israël meegaf, bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium, als hij dat ook nog in allerlei details gaat voorschrijven, maar de hoofdzaak is dat ze ertoe opgeroepen worden om de Heere te dienen. Geen andere goden, vanzelfsprekend niet, maar de Heere alleen. En niet alleen lezen wij in de Bijbel dat mensen daartoe worden opgeroepen, maar wij lezen ook dat de Heere dat dienen van hem belooft. Hij belooft dat te willen geven. Wij lezen bijvoorbeeld in een van de kleine profeten, ze zullen hem dienen met een eenparige schouder. De Heere geeft de belofte dat hij ervoor zal zorgen dat er mensen zijn die aan de oproep dient de Heere gehoor zullen gaan geven. En zo wordt het, niet alleen maar doordat de Heere het van ons vraagt, maar vooral ook doordat de Heere het belooft te geven en ook nog werkelijk geeft, zo wordt het werkelijkheid in het leven van mensen. Dat zondaren God gaan dienen. Paulus mag dat van zichzelf zeggen. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan zegt hij dat hij daar in hun midden allerlei dingen gedaan heeft, gepredikt heeft enzovoort. Maar hij kan het ook zeggen, en zo zegt hij het ook, met de woorden dat hij God gediend heeft in alle ootmoedigheid. En als hij aan de Thessalonicenzen schrijft, dan zegt hij, en daar wijst hij het wonder mee aan dat in hun leven gebeurd is, toen het evangelie tot hen kwam, toen heeft God door zijn Heilige Geest dat evangelie gebruikt. Hij heeft dat evangelie in hun hart gewerkt. En zo waar zijn deze, en ze waren van afkomst afgodendienaars, nu bekeerd tot de Heere om de levende God te dienen, zegt hij. Precies hetzelfde als onze tekst. God maakt dat een werkelijkheid. Dat is een wonder. Dat is een wonder, want dat doet geen mens uit zichzelf. Van nature doen we juist het tegenovergestelde. Dienen we de zonde. Dat legt de Heere in zijn woord ook duidelijk uit. We dienen de zonde, de ongerechtigheid. Als ik in een andere brief van de apostel Paulus, die aan Titus lees, hoe de apostel het dan omschrijft, dan vinden wij het volgende, Titus 3 vers 3, want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Spreekt Paulus namens een aantal buitengewone misdadigers die hij toevallig ontmoet heeft. Was Titus er zo een en diegenen die daar in de buurt van Titus waren, sluit hij zichzelf er ook bij in, maar spreekt hij eigenlijk over een uitzondering, over een bepaald soort mensen alleen maar? Nee, hij spreekt hier over de mens. Hij spreekt hier over u en hij spreekt hier over mij. Ook wij, ook die vrome Paulus. Ook die man die zoveel gedaan heeft, zodat hij kon zeggen dat hij naar de wet van Israël gerekend onberispelijk was. Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam en wij dienden wel, jazeker, als slaven dienden wij, maar wat menigerlei begeerlijkheden en wellusten. En verkeerde neigingen volgden wij. Nou, dat is het beeld van de mens. Daar ontkom je niet aan als je de Bijbel eerlijk leest. Dat is Gods oordeel over de mens. En in het gunstigste geval probeert die mens dit dienen te combineren met God dienen. Waarvan de Heer Jezus zegt, dat kan niet. Gij kunt niet God dienen en een afgod en je boze wellusten en de mammon. En toch maakt de Heere het waar dat er een volk op aarde is dat echt hem gaat dienen. Wat ligt daaraan ten grondslag? Een genadewonder. Een genadewonder. Dat is gave Gods als dat gebeurt. Overigens heeft de Heere er natuurlijk wel recht op dat wij hem dienen. Laat niemand hem dat recht betwisten. Want wat we zijn en wat we hebben, kregen we van hem. Dat we hier zijn, dat wij kunnen leven, dat we gezond zijn, dat we kunnen ademhalen en al die dingen, dat is door hem. Dat we het woord hebben, dat we daar op deze trouwdag naar mogen luisteren, dat dat meegegeven mag worden, dat is door hem. Dat we de weg gewezen kregen, dat we van de Heer Jezus en van zijn gerechtigheid mogen horen, dat is door hem. En als wij niet alleen de weg gewezen kregen, maar door genade ook op de weg mochten gaan, als we een ander mens mochten worden, als wij door de genade Gods tot een nieuw leven kwamen, dan is dat zeker door hem alleen. Nu, vanwege alles wat hij in het natuurlijke en nog veel meer vanwege alles wat hij in het geestelijke geeft, heeft God er natuurlijk wel recht op dat de mens hem dient. De Heere die onze weldoener is, mag dat vragen. Maar zien we er wat in die dienst? Ik zei, van nature niet. Dat maakt de Bijbel wel duidelijk. Dan dienen we wel andere goden, of dan dienen we onszelf, of hoe je het noemen wil. Die verloren zoon uit de gelijkenis, die zag er ook niks in om zijn vader te dienen. Om bij zijn vader thuis te zijn en te blijven. En in geestelijk opzicht denken wij er net zo over. Wij zien daar niks in. Het is overal beter dan bij God. Niet waar? Dat is juist onze zonde. Dat we het overal beter vinden en beter uit kunnen houden dan bij de Heere. En pas als God onze ogen opent voor de werkelijkheid. Als God ons de zonde laat zien zoals de zonde werkelijk is. Als God ons eraan ontdekt dat wij verloren mensen zijn. Als God zichzelf aan ons gaat bekendmaken. Als, en dat wordt in die 25e psalm zo gezegd, als het allerhoogst en eeuwig goed. Als God zich op een bijzondere manier met ons gaat inlaten. Als de Heere genade aan ons gaat bewijzen, ons gesloten hart gaat openen, ons gaat aanraken met zijn woord door zijn geest. Als hij laat zien dat zijn dienst geen slavendienst is, wel een complete dienst, maar geen zwaar juk op ons legt, waaronder we gebogen gaan. Als we het gaan verstaan wat bijvoorbeeld de Heer Jezus zei toen hij het op deze manier uitdrukte. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Anders gezegd, als we gaan ontdekken dat de Heer van ons een liefdedienst vraagt. En als we daar tegenover gaan ontdekken dat de dienst van de zonde echte slavendienst is. En als dat een juk gaat worden waaronder we ons ellendig gaan gevoelen, dan gaan we wat in de dienst van de Heer zien. Dan vindt de goede keus plaats. Zoals Jozua dat mocht doen. En Jozua getuigt daarvan aan het eind van zijn leven. Als hij aan het eind van zijn taak gekomen is. Met, je zou kunnen zeggen, emeritaat gaat, afscheid neemt van Israël. Dan roept hij het volk op om te kiezen. En dan zegt hij, ik heb gekozen. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat was zijn keus. Dat was zijn leven. Dat was zijn instelling geworden. Wij zullen de Heere dienen. Ja, inderdaad. Jozua had het geheim ontdekt. Jozua had de armoede buiten God gezien. De leegheid. En Jozua had het waardevolle, het verrijkende, het zalige van de dienst van de Heere gezien. Zoals Rut dat ook gezien had. En zij zei het op haar manier. Uw God, zei ze tegen haar schoonmoeder, is mijn God. En uw volk is mijn volk. Daar wil ik bij horen. Kan een mens dat wel zeggen? Kan Jozua dat wel zeggen? Als Jozua het gezegd heeft tegen Israël, kies nu. Ik heb gekozen, wij zullen de Heere dienen. Dan zegt het volk Jozua, dat zullen wij ook doen. En dan zegt Jozua niet, halleluja, wat fijn dat jullie zover zijn. Hij zegt, weet je wat je zegt? Dan zegt Jozua, jullie zullen de Heere niet kunnen dienen. En hij roept ze ertoe op. En hij geeft zelf het voorbeeld. En als zij dan zeggen, maar wij zullen het ook doen, dan zegt hij, je zult het niet kunnen doen. Ja, Jozua weet wel wat hij zegt. Je moet het ook werkelijk menen. Je moet het niet in een opwelling, in een opvlieging zeggen. Je moet het niet zomaar onder de indruk van bepaalde gevoeligheden en van een bepaalde stemming zomaar in één keer uitspreken. Nee, nee, weet wat je zegt. Weet wie je gaat dienen. Hij is het waard om gediend te worden. Maar hij vraagt volkomen dienst. Waarom zegt Jozua, jullie zullen de Heere niet kunnen dienen? Omdat, zo zegt hij, de Heere een naijverig God is. Als hij het zegt en niet doet, dan kun je God daar niet mee tevreden stellen. Hij vraagt ook dat je je woord waar maakt. En dat je het getrouw doet. Ontmoedigt Jozua dat volk dan als zij zeggen wij zullen ook de Heere dienen? Geenszins. Maar hij wijst ze op de diepe afhankelijkheid. Goed, laten we dat dan met elkaar afspreken. Laat het dan het voornemen van je ziel zijn. Ook op je trouwdag, wij zullen de Heere dienen. Maar laat het dan leven in je ziel. En laat het je hele leven en je hele keus doortrekken. Heere, maar alleen in uw kracht kan het. Alleen met uw hulp. Alleen met uw genade kan het. Opdat je het niet zegt en het intussen van jezelf verwacht. Maar opdat je het zegt en het van de Heere verwacht. En dan, zeker, als je dan het geheim mag leren kennen van uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Dan kun je bij jezelf alleen een hele hoop tekortkomingen ontdekken. Maar je weet ook van de vreugde die het geeft. En van de vergenoeging. En het is ook de hoogste eer die een mens in zijn leven mag ontvangen. Om dienaar van die God te zijn. Om zo'n God te mogen dienen. Niet alleen een almachtige, maar ook een genadige God. Wat klinkt er in de woorden van Paulus als zij op aan boord van dat schip, dat stampend en slingerend op de zee, de Middellandse Zee ronddobbert en dat straks vergaan zal. Als Paulus aan boord van dat stampende en slingerende schip getuigt. Vannacht heeft er een engel bij me gestaan van die God wiens ik ben en die ik ook dien. En die God, wiens eigendom hij is en wiens dienstknecht hij zijn mag, is de God die straks uitkomst zal geven, zodat er geen sterveling aan boord van dat schip zal omkomen. De God die Paulus dient, is de Almachtige, het is de Genadige. Het is die God die onwillige, weerbarstige, zondige, verdorven, wellusten dienende mensen uit pure genade in zijn dienst nam. En die zei, ik wil u hebben. En al deugt er niets van en al heb je niets om je aan te bevelen. Je kunt in deze dienst ook niet solliciteren. En je kunt geen referenties opgeven. Mensen die een goed woord voor je kunnen doen. En je kunt geen diploma's laten zien. En geen talenten opsommen. Je kunt alleen maar als iemand die niet deugt, die afgekeurd wordt, toch, en dat is alleen maar genade, in dienst genomen worden. En dan niet door een mens, zelfs niet door een hooggeplaatst mens, maar door de God der goden en de koning der koningen en de allerbarmhartigste en de allergoedertierenste God. Het is het hoogste voorrecht en de rijkste onderscheiding en een onzegbare eer om bij die God in dienst te staan. Maar daar is ook dat andere, de dienst aan de naaste. En als ik nou heel eerlijk de tekst uit Galaten 5 benader, dan moet ik zeggen, Paulus heeft het daar niet over het huwelijk. Maar Paulus heeft het daar over de verhoudingen binnen de gemeente. De verhoudingen van de gelovigen onder elkaar. Die hebben elkaar te dienen. Zeker, die zijn ook aan elkaar gegeven. Als de Heere mensen bekeert en tot zijn volk maakt, dan voegt hij ze bij elkaar. Dan geeft hij ze ook aan elkaar. En dan hebben ze zorg te hebben voor elkaar. Dan hebben ze te denken aan elkaar. En dan hebben ze te doen voor elkaar. Weest elkander onderdanig, staat er ergens anders. Dient elkander. En daarin hebben ze dan het beeld van de Heer Jezus te vertonen, die ook een dienstknecht werd. Die, hoewel hij God was, zich zo heeft vernederd dat hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. En wij zien hem in Johannes 13, geknield aan de voeten van zijn discipelen. Hij heeft een linnen doek genomen en het wasbekken en hij schuift zo op van de ene discipel naar de andere om de door het straatvuil bezoedelde voeten te wassen. Er is niemand die dat doen wil. Maar Jezus doet het. En hij zegt, ik heb u dit als een voorbeeld nagelaten. Zo zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen. Dient elkander door de liefde. Dat is dus een aspect van de gemeenschap der heiligen. Want in dat dienen moet nou uitkomen dat ze bij elkaar horen. En dat ze elkaar lief hebben. En dat ze wat voor elkaar over hebben. En dat ze zichzelf willen wegcijferen. En de ander uitnemender achten dan zichzelf. Dat alleen door de liefde kan, is duidelijk. Als je de liefde daartoe niet hebt, dan moet je het ook niet gaan doen. Dan is het geveinstijd. Dan komt er ook niks van terecht. Als je dat niet met je hart kunt doen, dan kun je het helemaal niet doen. Door de liefde. En zo bereidheid om elkaar te helpen. En zo verlangen naar het welzijn van de ander. Zoals onze catechismus dat zegt in de verklaring van het geloofsartikel over de gemeenschap der heiligen.
dat we schuldig zijn onze talenten, onze gaven, tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Maar wat nu in die realiteit van de gemeenschap der heiligen geldt, zou dat ook niet van toepassing zijn op een christelijk huwelijk? Vooral als dat huwelijk een huwelijk mag zijn en als de huwenden begeren dat hun huwelijk mag zijn een huwen in de Heere. Zo hoort het ook te wezen. Zo zegt de schrift het ons. Nu, dan moet in die relatie toch ook wel heel duidelijk de liefde de toon aangeven. En dan niet, en wij kennen dat woord ondertussen wel, omdat het in het spraakgebruik, in ons Nederlandse spraakgebruik ook zo'n beetje ingeburgerd is. Het is van oorsprong een Grieks woord, de eros. Nee, niet die liefde, die zinnelijke liefde, die seksuele liefde. Paulus gebruikt hier het woord, dient elkander door de agape. Dat is een heel hoger staande liefde. Dat is eigenlijk een geestelijke liefde. Dat is een allesomvattende liefde. Dat is een liefde die niet alleen naar het uiterlijk uitgaat, maar dat is een liefde die naar het innerlijk uitgaat. Dat is een liefde die de ziel zoekt, die het hart zoekt. Dat is de liefde niet van geven en nemen. Dat is eros. Maar dat is de liefde van geven en vergeven. En niks nemen. Daartoe zijn man en vrouw aan elkaar gegeven. Zoals het formulier dat straks ook weer gaat zeggen. Om elkander te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Het formulier zegt ook dat het om hoererij te vermijden. Elke man zijn eigen vrouw en elke vrouw haar eigen man moet hebben. Je zou in het licht van deze dingen kunnen zeggen om egoïsme te vermijden. Moet elke man zijn eigen vrouw en elke vrouw haar eigen man hebben. Zelfzucht, daar mag geen sprake van zijn. Binnen die gemeenschap der heiligen niet. Dient elkander door de liefde. Maar ook binnen die veel engere kring van twee mensen die elkaar van de Heere gekregen hebben. Zelfopoffering. Zelfovergave. Om te leren wat dienen is. En dat met het potlood erbij. Om niet aan te strepen waar je recht op hebt. Maar om aan te strepen waar je plichten toe hebt. Om niet aan te strepen hoeveel je krijgen kunt. Maar hoeveel je geven kunt. En hoeveel je ook vergeven kunt. Want dat wordt ook een vreugde. Door de liefde. Zoals Christus het deed. Christus die ook in dat opzicht een voorbeeld nagelaten heeft. Nou en dan wordt 1 Korinthe 13 beleefd. Zou ik zeggen, de liefde verdraagt alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde is geduldig. De liefde is goede tieren. De liefde, de blijvende liefde. In een zeker opzicht nog meer dan geloof en nog meer dan hoop. Die blijvende liefde is, zo heeft iemand gezegd, het cement. Gaat dat ontbreken, ja dan gaat het hele gebouw wankelen. Dat is het probleem, dat er zoveel mensen gaan trouwen of een relatie beginnen zonder dat ze goed gecontroleerd hebben of het gebouw met cement samengevoegd was. De stenen waren zomaar opgestapeld. Zonder dat ze gehecht waren. Ja, dan hou je het niet uit. Maar als die echte liefde, de agape, de liefde die ook zijn spits naar God heeft. En die zo weer zijn spits naar de mens en naar elkaar krijgt. Als die liefde ons samenbindt. Dan wordt ook werkelijkheid. Waar liefde woont. Gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Amen. We zingen Psalm 133. het derde vers. Overgaan tot het lezen van het formulier en tot de bevestiging van het huwelijk. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Dick Westeneng en Merlin den Butter, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die aan hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen, te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de andere trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, die God hen geven zal, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mag leven, want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
alzo dat alle die tot hun jaren zijn gekomen en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd te worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Ten derde, zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgenamen der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, hem eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer, gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun eigen mannen onderdanig waren, gelijk Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Dick Westening en Merlin den Butter, nadat jullie verstaan hebben en dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik u alle die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En daar het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, willen bevestigen. En uw begin zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Dirk-Jan Westening, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Margit Helena Judith den Butter, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Ja. Margit, Helena, Judith den Butter, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Dirk Jan Westeneng hier tegenwoordig. En belooft gij dat gij hem zult lief hebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij zingen uit de 134ste psalm het tweede vers. En onder het zingen van dat vers zal het bruidspaar knielen. Genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Heren, wij buigen ons voor u neer met dit bruidspaar. Ze hebben nu tweemaal vandaag ja gezegd. Ze hebben tweemaal een keus uitgesproken om elkaar trouw te blijven, elkaar lief te hebben. Tot tweemaal toe, heren, hebben zij daarmee betuigd dat ze geloven dat u hen aan elkaar hebt willen geven, dat u hun wegen naar elkaar hebt willen leiden, dat u hun handen in elkaar hebt willen leggen, dat u hun harten elkaar hebt doen verstaan. We danken u daarvoor. We danken u voor die liefde die u hen beiden hebt willen geven. En voor de vervulling van hun wens die ze vandaag hebben mogen krijgen. Maar wij bidden u ook. Heer, het zijn maar mensen. Het zijn maar nietige, zwakke mensenkinderen. Tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed, zomaar geneigd om af te dwalen. En allerlei kwaad en allerlei zonde omringt hen en bedreigt hen. De wereld waarin zij ook leven is boos. En het hart dat een mens van zichzelf heeft, sluit bij de wereld aan, is ook boos. Uw genade, o God, geef die aan hen mee. En laat uw genade hen zo regeren, zodat het bij aanvang en bij voortgang meer en meer ook hun keus mag zijn. Wij zullen de Heere dienen, wij samen, ik en mijn huis,
we zullen de Heere dienen. En niet alleen de Heere dienen, maar ook elkaar dienen door de liefde. In volkomen overgave en zelfverloochening, de ander uitnemender achter dan onszelf. Heren, dat zijn dingen die hoog gegrepen zijn en niet te min. Ze zijn door u zelf aan ons voorgesteld als het ideaal voor een mens hier op aarde. Dienaar van de hoogste God te zijn en ook nog te mogen treden in de voetsporen van de gewillige zaligmaker, de Heere Jezus, die aan de voeten van zijn discipelen lag, om daar slavenwerk te doen. O Heere, geef hen alles wat ze nodig hebben om getrouwd te zijn als een godzalige man en als een oprechte, vrome vrouw. Om zo samen door het leven te gaan en als het u behaagt hen kinderen te geven en dit huwelijk zo te gebruiken als een middel in uw hand om menselijk geslacht te bouwen en uw kerk te bouwen, geef hen dan ook genade om die kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Laten ze daarbij zelf ook dat geheim mogen betrachten. Heere, zegen ze zo. Vanuit uw hemels heiligdom, we smeken het u. Niet om enige waardigheid of verdiensten, maar om Jezus wil. Amen. We zingen nu staande het derde vers van Psalm 134. Het evangelie, hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus ons dat beschrijft in hoofdstuk 19 van zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. Daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Beste Dick en Merlin, Merlin en Dick, lieve kinderen. Dat kan ik niet vaak zeggen als ik hier sta achter deze kant van de knielbank. En met een bruidspaar aan de andere kant. Dat is nu de tweede keer dat mij dat voorrecht te beurt valt. Een jaar geleden was het je zuster die hier stond met haar man. En nu ben jij het, Merlin. En ik mag jullie niet alleen aanspreken als bruid en bruidegom, maar ik mag je ook aanspreken als kinderen. En als ik dat zo zeg, dan denken wij natuurlijk tegelijkertijd ook terug aan het feit dat je moeder dit niet meemaakt. Dat is al lange tijd geleden dat zij overleden is. Maar de gedachten die gaan toch zo af en toe nog wel eens terug. En bij een dag als deze is het als vanzelf dat de gedachten daar toch ook nog weer naar teruggaan. Maar je mag er met dankbaarheid aan terugdenken, Merlin, want zij heeft je dat ook voorgehouden. Dient de Heere. En dat is dus niet vandaag voor het eerst dat je dat hoorde uit het woord van God. Trouwens, Dick, jij hebt dat ook vanuit je jeugd al mogen horen. Jij hebt het van je ouders ongetwijfeld ook gehoord. Dat dat het doel van je leven moet zijn, mag worden, dient de Heere. Nou, laat het dan ook inderdaad als vrucht van de opvoedingen van het onderwijs dat je genoten hebt in je leven praktijk mogen zijn. Ik geef je nu namens de kerkraad deze trouwbijbel. Als het gaat om de vraag hoe moeten wij nou God dienen en hoe moeten wij nu elkander dienen door de liefde, dan hoef je niet verder te zoeken dan in dit boek. Want hier wordt die weg volmaakt en volkomen duidelijk gewezen. En God geven jullie, hoe langer hoe meer, dat je uit dit boek onderwezen echt ook hem mag dienen. Dat is een liefdedienst waar je nooit spijt van krijgt. Je kunt wel spijt krijgen in die dienst van je eigen tekortkomingen en van je eigen nalatigheden en van al dat verkeerde dat je met je meedraagt. Maar je krijgt er nooit spijt van dat je die God mocht gaan dienen. En je zult er ook nooit spijt van krijgen als je dat geheim mag betrachten om elkander te dienen door de liefde. De liefde. En dat is ook geen vrucht van ons eigen hart. Dat is ook een gave Gods. Dat kun je ook alleen maar aflezen van hem die het voorgedaan heeft. En dan zegt de schrift ons dat de Heer Jezus de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde, tot het uiterste, tot de laatste consequenties. God zegene jullie. En blij dat we deze dag met jullie mogen meemaken. Dat geldt ook van andere familie. Het is jammer dat er een paar niet bij konden zijn vanwege ziekte. Het is ook jammer dat er die schaduw over deze dag valt dat een zuster van jouw opa, Dick, overleden is. Maar met alle dingen die onze gedachten langs die weg ook bezighouden, er is ook blijdschap. Blijdschap en reden tot dankbaarheid. Dat je ouders, jullie ouders, hebben mogen zien dat hun opvoeding in zoverre, niet vanwege de waardigheid of het goede van die opvoeding, resultaat droeg dat hun kinderen hier geknield voor Gods aangezicht lagen. Doe dat vaak. Doe dat heel vaak. Knielen voor God. Maak je klein en maak hem groot. En leef uit die genade. Gemeente, wij willen u samen de Heere danken. Heere, getrouwe en barmhartige God, wij willen uw grote naam met dankzegging erkennen, ook in dit ogenblik. Nu wij hier bij elkaar mochten zijn, nu we dat woord van u mochten horen, nu u daardoor tot ons wilde spreken,
Maar nu ook Merlin en Dick hun ja-woord hier ten aanhoren van de gemeente hebben mogen spreken. Ook en vooral ten aanhoren van u. Heren, u hebt het gehoord straks op Sparrendaal en nu hier in het kerkgebouw. Dat ze ja gezegd hebben. Wij mogen hen daaraan houden. Ze mogen elkaar er ook aan houden. En u houdt hen eraan. Ga nu met ze mee, heren. En geeft u ze getrouwheid. Geeft u ze alles wat ze nodig hebben. Om een gezegend leven te mogen leven. In diepe afhankelijkheid van u. In hartelijke verbondenheid aan elkaar. In hartelijke verbondenheid aan u. Heren, geef ze verder een goede dag met de familie en de vrienden. Een dag waarin uw naam mag worden grootgemaakt. Een dag waarop de vreugde geheiligd mag zijn door uw aanwezigheid en door geloof en door gebed. Heren, wij danken u voor al de goede gaven en voor al de zegeningen. En vergeef nu ook, Heren, onze zonden en al het kwaad dat ons aankleeft. Neem het weg, om Jezus wil. Amen. We zingen nog uit de 33ste psalm, het 11e vers. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.